Goedemorgen. Het is weer morgen nu, hoor. Ons thema van vorig jaar, verlangen naar opwekking, is verlengd. Het is met een mooi woord geprolongeerd. Het is nog niet af. En het verlangen en de honger daarna is niet gestild met het onderwerp. En ik hoop ook dat het, ook bij u, dat het meer is geworden, dat het juist sterker is geworden. En ik moet zeggen dat ik er zelf heel erg naar verlang. Als ik de geestelijke armoede ook zie in Nederland, dan groeit bij mij het verlangen dat God ook echt zijn arm uitstrekt over Limburg en over Nederland. En dat mannen en vrouwen opstaan om tot Gods eer te leven. En aan het jaarthema hebben we ook het aspect heiliging toegevoegd. En heeft ook alles te maken met opwekking. In onze jaartekst is het uit 1 Petrus 1 vers 15 aan de staat. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zelf heilig in heel uw levenswandel. En een opmerking kent verschillende kenmerken. En een van die kenmerken van een opwekking is dat mensen gaan geven. En ik heb er vorig jaar al een aantal keren bij stilgestaan. En dat het kenmerk van opwekking is dat mensen gaan geven. En als er een verlangen is naar een opwekking, dan moet dat gepaard ook gaan met een verlangen om te geven. En nu het aspect ook aan het thema heiliging is toegevoegd, wil ik met jullie graag nagaan denken over het thema heilige gaven. Onze jaartekst zegt, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Dat gaat niet over een paar terreinen in ons leven. Nee, er staat in heel uw levenswandel. En vanmorgen wil ik zo graag die schijnwerper richten op één terrein. En dat is het terrein van ons geven. Ons geven aan God is iets wat we echt uit liefde moeten doen. Maar er kunnen zo makkelijk ook allerlei bijbedoelingen zijn. En ik weet niet of je wel eens zelf ook wel eens een cadeau hebt gehad met bijbedoelingen. Dat het niet uit liefde was, maar dat de gever eigenlijk iets van jou wilde gedaan krijgen. En dan als dat je overkomt, dan denk je ook van, nou, hou heel je handel maar. En laten we eens lezen van een geschiedenis waar mensen ook gegeven hebben met bijbedoelingen. En ik moet zeggen, ik vind dat altijd weer een heel heftig gedeelte. Dat gaat over Ananias en Safira. En dat wil ik ook zo samen met jullie eerst lezen. Ik wil dat doen vanuit de Bijbel en alle andere teksten heb ik straks op sheet staan. Dus uit Handelingen 5, dat zijn de eerste 11 versen. Handelingen 5 vanaf vers 1. En er staat een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom. En hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van dat stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er stond een grote vrees bij alle die dat hoorden. En de jonge mannen stonden op en legden hem af en droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u bij dat land voor zoveel verkocht? En ze zei, ja, voor zoveel. En Petrus zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heer te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En ze viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, trof zij haar dood aan en ze droeg haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de hele gemeente en over alle die het hoorden. Tot zover. Zullen we nog een moment bidden als we zo nadenken? Ja, Vader, willen we zo danken voor uw kostbaar woord. Wat zo rijk is en waardoor we ook u ook zo kunnen leren kennen. En Vader, als we net zo'n heftig gedeelte gelezen hebben, Heer, dan is dat soms ook zo moeilijk om dit te lezen. En ik wil u zo bidden of u zo echt ook met uw geest wil komen en ons zo wat leiden en dat we zo mogen verstaan ook wat u door deze geschiedenis heen ook wil zeggen. Vader, we danken u wel dat we zo ook op mogen zien naar u. En zo vanmorgen ook echt van u mogen verwachten. In Jezus' naam. Amen. Wat zijn nou eigenlijk heilige gaven of geheiligde gaven? En dat zijn gaven die apart gezet zijn voor God. De gemeente die is ook heilig. En het beeld wat daar gebruikt wordt, is dat van een bruid die apart is gezet voor de bruidegom. Voor niemand anders bedoeld dan alleen de bruidegom. En heilige gaven die zijn apart gezet voor God, voor niemand anders bedoeld. Geen gaven met bijbedoelingen, want dan zijn ze niet heilig meer. En we kunnen die ook heel gemakkelijk hebben, als we geven, dat er allerlei bijbedoelingen zijn. En dat is vaak heel dichtbij. En heilige gaven zijn ook rein en zuiver en zonder gebrek. De Israëlieten bijvoorbeeld, die mochten geen lam offeren waar een gebrek aan was, die kreupel was of iets dergelijks. Dus iets wat geheiligd is, wat een heilige gave is, dat voldeed aan twee dingen. Het was apart gezet voor God en het was rein of gereinigd. En als gelovige ben je ook geheiligd. We zijn apart gezet om tot eer van God te leven. En we zijn gereinigd door het bloed van het lam. De rode lijn van morgen in de prediking is dat ik eerst samen met jullie wil kijken naar heilige gaven in het Oude Testament. En dan ook naar een onheilige gave in het Oude Testament. Vervolgens naar een heilige gave in het Nieuwe Testament en ook een onheilige gave in het Nieuwe Testament. En dan sluiten we af ook met een toepassing. Dus laten we eerst kijken naar een paar voorbeelden over heilige gaven in het Oude Testament. En de Heer had tot Mozes gesproken over het instellen van allerlei feesten. En een van die feesten was ook het wekenfeest, of wat ook wel het feest van de oogst wordt genoemd. En dan staat er bijvoorbeeld in, even aanzetten. Ja, dan staat er bijvoorbeeld in Leviticus 23 vers 20 het volgende. En staat er, de priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen. Met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heere. Bestemd voor de priester. Dus hier zie je ook, ze zijn een heilige gave voor de Heere. Bestemd voor de priester. Het is een heilige gave, het is apart gezet. En iets verderop in Numeri spreekt de Heer tot Aaron eigenlijk met dezelfde bewoordingen. Er staat in Numeri 18 vers 8. Er staat, en de Heer sprak tot Aaron. En ik, zie, ik heb u gegeven de taak van mijn hefoffers met alle heilige gaven van de Israëlieten heb ik ze aan u gegeven omwille van de zalving en aan uw zonen als een eeuwige verordening. Met alle heilige gaven van de Israëlieten heb ik ze aan u gegeven. De Israëlieten moesten heilige gaven brengen voor God naar Aaron toe. En iets verderop in datzelfde hoofdstuk, in vers 29 staat ook, van alles wat u geschonken wordt, moet u elk hefoffer voor de Heere brengen, van al het beste ervan, als heilige gave daarvan. Van het beste als een heilige gave. Je geeft het beste wat je hebt. De Israëlieten, wat ik net ook al zei, mochten bijvoorbeeld geen lam brengen wat al, ja, waar iets mee was, wat kreupel was of waar een gebrek aan was. Ja, dat was geen heilig offer als ze dat deden. Nee, ze moesten het beste geven als een heilige gave. En dit vers begint ook met van alles wat u geschonken wordt. En in dat besef geef je ook. Hè? Je weet dat alles wat je hebt, dat jou geschonken is. En het beste daarvan geven is eigenlijk een terecht gevolg daarvan. Als het op een bepaald moment in het hart van David is om een huis voor de Heer te bouwen, dan zegt God ook tegen hem, ik heb jou van achter de schaapskooi gehaald, achter het kleinvee vandaan, om een leider over mijn volk Israël te zijn. En God herinnert David eraan waar hij vandaan komt. En hij zegt dan ook tegen David, ook maak u bekend dat de Heer een huis voor u zal bouwen. En hoe mooi is het eigenlijk hier wat God doet, dat er is in het hart van David een verlangen om een huis te bouwen van God. Maar God zegt, ik ga voor jou een huis bouwen. En als David dan ook ziet waar hij vandaan komt, dan zegt hij in 1 Kronieken 17, dan zegt hij, wie ben ik, Heere God? En wat is mijn huis dat u mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit was in uw ogen nog gering, o God. En u hebt ook nog over het huis van uw dienaar gesproken tot in verre tijden. David die zag waar hij vandaan kwam, van achter de schapen. En dat het de genade was die God hem geschonken had, tot op dat moment waar hij nu was. Maar ook hij zag ook die genade die God schonk tot in verre tijden toe, in de toekomst, de zegen die God ook uitsprak over zijn huis. Zien waar u en ik vandaan komen en van wat ons geschonken wordt en daar het beste van geven als een heilige gave. Een mooi ander voorbeeld uit het Oude Testament die heilige gaven verzamelde was koning David bij de voorbereiding van de tempelbouw. We hadden het net al even over hem. Maar hij heeft enorme hoeveelheden goud en zilver en hout en dergelijke en kostbare dingen bijeengebracht als een offer dat hij ook met vreugde heeft gebracht. In 2 Kronieken 5 vers 1 staat, zo werd al het werk voltooid dat Salomo voor het huis van de Heere verrichtte. En daarna bracht Salomo de geheiligde gaven van zijn vader David over. Het zilver, het goud en al de voorwerpen legde hij in de schatkamers van het huis van God. En ook hier zie je weer de geheiligde gave van zijn vader David. David heeft dit als een heilige gave verzameld en gebracht. Hij heeft er nooit het resultaat van gezien. Dat was pas bij zijn zoon Salomo. Maar toch heeft dat David niet weerhouden om deze heilige gave bijeen te brengen. Laatste voorbeeld uit het Oude Testament is van koning Asa. En het staat ook van hem geschreven dat hij deed wat goed en juist was in de ogen van de Heer en zijn God. En er staat er van koning Asa. En ook bracht hij de geheiligde gaven van zijn vader in het huis van God met zijn eigen geheiligde gaven. Zilver en goud en andere voorwerpen. En ook hier zien we dat hij de geheiligde gaven dat bracht van hem en zijn vader. En er zijn een paar voorbeelden in het Oude Testament over mensen die echt een heilige gave brachten. Maar laten we nu eens kijken ook naar een voorbeeld van een onheilige gave in het Oude Testament. Het was ook mogelijk om je gave te ontheiligen. Wel te geven, maar met bijbedoelingen en ook in ongehoorzaamheid. En een voorbeeld daarvan is Saul. Zijn kennen jullie de geschiedenis wel, ik zal hem het kort even schetsen. En Saul die krijgt van God via Samuel de opdracht om het volk van Amalek met de band te slaan en niet zijn leven te laten. En Saul die brengt dan ook een leger van 200.000 man op de been en hij verslaat Amalek. Maar hij laat Agag, de koning van Amalek, in leven en neemt hem mee als een trofee naar Israël. En ook de beste schapen en runderen, die laten ze ook leven, die nemen ze ook mee. En dan spreekt God tot Samuel. En dan zegt hij dat hij berouw heeft dat hij Samuel tot koning gemaakt heeft over Israël. En Samuel die gaat daarna dan naar Saul toe. En als dan Saul Samuel ziet, Dan zegt Saul, wees gezegend door de Heer. Ik heb het woord van de Heer uitgevoerd. En dan zegt Samuel, maar wat hoor ik dan? Hij hoort daar de schapen blaten, de runderen hoort hij loeien. En dan zegt Saul, oh ja, die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk wilde het beste van de schapen en runderen meenemen om de Heer uw God te offeren, zegt hij dan. Maar de rest hebben we wel met de band geslagen. En dan zegt Samuel tegen Saul, zegt, hou op man. Heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in gehoorzaam van de stem van de Heer? En het antwoord is duidelijk. Het gaat God echt om gehoorzaamheid. En Saul die wordt als koning verworpen. En er komt ook niet echt berouw bij Saul. Alleen komt er nog wat van die poging om zijn hachje te redden. En wat Saul daar doet, is zijn ongehoorzaamheid te bedekken door een vrome smoes, door te zeggen dat ze de schapen en runderen gaan offeren voor de Heer. En als we dit gedeelte nou eens vertalen naar onze tijd. Wij offeren geen schapen of runderen meer. Maar in onze tijd zou dat net zoiets zijn als dat we onze belastingformulieren niet goed invullen. En met dat geld dat we dan te veel terugkrijgen, dat je dan een gift overmaakt naar een van de goed doel of naar de gemeente. En dat is een onheilige gave. Laten we eens kijken naar het Nieuwe Testament, waar mensen ook hun gaven, een heilige gave gaven. En bij het ontstaan van de eerste gemeente in Jeruzalem, wat ook meteen ook de eerste opwekking was, na de uitstorting van de Heilige Geest, was er een geweldige eensgezindheid. En er was niemand, zoals dat staat beschreven, er was niemand die gebrek had. En er waren mensen die hun bezittingen verkochten en de opbrengst daarvan bij de apostelen brachten. Zodat ze uitgedeeld konden dat iedereen ook had wat nodig was. Laten we een paar versen daarvan lezen in Handelingen. En er staat dan, ieder werd uitgedeeld naar wat men nodig had. En Jozef, die door de apostelen Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Deze Barnabas die had een akker en die verkocht dat En hij bracht al dat geld bij de apostel om uit te delen voor iedereen die dat nodig had. En ik kan me zo voorstellen als dat zo bij Petrus kwam, dat hij dat heel bemoedigend vond dat dat gebeurde. En dat die bemoediging ook gedeeld werd. En ik kan me zo voorstellen dat Petrus zijn smartphone pakte en dat bericht op de kampvuur-app zou zetten. Ter bemoediging. En voor de gasten onder ons, de mannen hier hebben een kampvuur-app. Om dat soort dingen op te zetten. Petrus was ook iemand die eigenlijk ook vaak bij een vuur te vinden was. En ik denk ook zeker dat hij deel had uitgemaakt van die groep. Maar alle gekheid op een stokje. Je kunt je zo voorstellen dat er over gepraat is. En dat deze bemoediging gedeeld is onder elkaar. En dat mensen blij waren wat God bewerkt had in het hart van Barnabas. Om deze stap te zetten. Barnabas die bracht een heilige gave en die legde dat aan de voeten van de apostelen. En waarschijnlijk hebben Ananias en Safira dat gehoord van die heilige gave die Barnabas gegeven heeft. Want direct na deze geschiedenis van Barnabas komt deze geschiedenis van Ananias en Safira. Wat we vanmorgen ook gelezen hebben. En kennelijk willen Ananias en Safira gezien worden als mensen die een akker verkopen en de hele opbrengst weggeven. Maar ze willen eigenlijk zelf ook een graantje meepikken en een deel achterhouden. Ze willen gezien worden als mensen die veel geven, maar konden ook de verleiding niet verstaan om zelf ook een paar leuke dingen mee te doen. Ze hadden ook kunnen zeggen dat het 80% was van de totale opbrengst. En dat ze die 20% voor andere dingen gebruikten. Maar ja, als je 80% geeft, dan geef je minder als Barnabas, want die gaf 100%. En kennelijk wilden ze niet onderdoen voor Barnabas. En ze besloten dus om de schijn op te houden en dat ze alsof ze 100% gaven, terwijl ze een deel achterhielden. En Petrus die wist door openbaring dat ze bedrogen werden. En Petrus zei, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat u liegen zou tegen de Heilige Geest? Als het onverkocht was gebleven, was het dan niet gewoon van u? En toen het verkocht werd, was dan de opbrengst niet nog tot uw beschikking? Ja, waarom heb je toch deze daad gedaan in uw hart, voorgenomen? Ja, je hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Kijk, ze hadden niks kunnen geven, dan was er niks aan de hand geweest. Ze hadden ook gewoon 80% kunnen geven, als ze er eerlijk over waren geweest. En dan was dat een mooie heilige gave geweest. Maar die gaven ze minder en ze deden alsof ze 100% was. En daarbij logen ze niet alleen tegen mensen, maar tegen God. Deze gave was niet heilig meer, maar onheilig. En dan komt er ook een vreselijk oordeel over aan. Sterven allebei en er zit nog geen 3 uur tussen. Het gaat om een heilige gave, om heilig geven. Maar als je dit stuk zo leest, dan kun je er heel erg benauwd van worden. Het was eigenlijk maar een klein leugentje wat Ananias en Safira deden. En het was nog steeds een grote gift die ze gaven. En was deze reactie van Petrus en van God eigenlijk niet een reactie over de top? En Petrus had zelf Jezus verloochend. Hij had gelogen over Jezus. Hij had gezegd, ik ken hem niet. En nu is Petrus betrokken bij deze straf dat deze mensen met de dood moeten bekopen voor een veel kleinere leugen als wat hij deed. En als God zo met ons zou doen, zoals hij hier met Ananias en Safira deed, dan zou het vanmorgen waarschijnlijk heel erg leeg zijn in de kerk. Dan zou het podium hier leeg zijn. En waarom doet God dit dan toch? En waarom staat dit voorbeeld in de Bijbel? En ik denk, dit heeft alles te maken met ons jaarthema van wees heilig, want ik ben heilig. En God laat af en toe zien wat de norm is. En dit was zo'n moment. En Ananias en Safira, die waren echt niet slechter dan u en ik. En de uitwerking daarvan hebben we ook gelezen in het 11e vers. En daar staat, en er kwam een grote vrees over heel de gemeente en over alle die dat hoorden. Dit maakt een hele diepe indruk. En er kwam een grote vrees en ontzag voor God. Als je dit gedeelte leest, dan is dat een heel ongemakkelijk gedeelte. En dat komt omdat je ook de Ananias en de Safira in jezelf ontdekt. Het had ook jou kunnen overkomen. Het had ook mij kunnen overkomen. En daar voel je eigenlijk een innerlijk verzet tegen. En iemand anders die ook een verzet kwam toen hij met de heiligheid van God geconfronteerd wordt, was David. Dat had kort wat van vertellen. David die was bezig met iets geweldigs, iets heel prachtigs, iets heel goeds. Hij was bezig om die ark weer naar Jeruzalem te halen. Die ark die was buitgemaakt door de Filistijnen in de tijd van Saul. Maar die kregen er alleen maar ellende door. En uiteindelijk hadden ze die ark teruggestuurd. En die ark was terechtgekomen in een plaatsje in Kiriath Jearim. En hij was daar ook wel een beetje in de vergetelheid geraakt. En David die pleegt overleg met de leiders en met het volk om die ark weer terug te halen naar Jeruzalem. En iedereen die vindt dat een geweldig idee. En dan wordt die ark op een nieuwe wagen gezet. En met runderen ervoor. En wordt die ark naar Jeruzalem gereden. En die ark die wordt vergezeld met liederen, met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met cymbalen en trompetten. En David en heel Israël staat erbij. Die huppelen voor het aangezicht van God. En het was een uitbundig feest. Een geweldige gebeurtenis. En het was ook een heel goed initiatief. Maar dan gebeurt er wat. Een van die runderen struikelt en die ark die dreigt te vallen van die wagen af. En Uzza die in de buurt is, probeert dat te voorkomen. En Uzza probeert die ark tegen te houden. En hij valt dood neer. Einde van het hele feestje. En dan staat er in 1 Kronieken 13 vers 11, en dan staat, en David ontstak in woede, omdat de Heer Uzza een zware slag had toegebracht. En hij noemde die plaats Peres Uzza tot op deze dag. En David die werd woedend. Hij vond dit over de top van God. Het was zo'n mooie dag. En die werd zo verschrikkelijk verstoord. Hij wist niet wat hem overkwam. De muziek die verstomde. Het huppelen was afgelopen. Iedereen was aangeslagen. En David die was woedend. Maar waarom gebeurde dit? Dit heeft met de heiligheid van God te maken. God had Mozes geboden dat die ark gedragen moest worden. En niet gereden op een nieuwe wagen met runderen. En de enige die de ark mochten dragen waren de levieten. En als die woede bij David gezakt is, dan wordt David bevreesd. En in het volgende vers, dan staat er, aan David was op die dag bevreesd voor God. En hij zei, hoe moet ik die ark van God bij me brengen? En David die wordt hier ook geconfronteerd met de heiligheid van God en hij wordt bevreesd. En datzelfde gebeurde ook in de eerste gemeente met Ananias en Safira. En die stierven en er kwam een grote vrees over de gemeente. Het was als ware of God even de sluier oplichtte van hoe heilig hij is. En dan kan geen mens bestaan. En alleen door het verzoenend bloed van Christus kunnen bestaan en in een relatie leven met een heilig God. En tegelijkertijd zegt God ook, wees heilig, want ik ben heilig. Ja, wat is nu de toepassing? Hoe kunnen wij nou heilig geven? En denk goed om te bedenken dat je niet in eerste plaats geeft aan een goed doel of aan een gemeente. Je geeft het aan God. Je zet het apart voor God. En wat je geeft moet rein zijn. En je kunt alleen heilige gaven geven als je ook eerlijk aan je geld bent gekomen. Eerlijk je werk doen. Waarvoor je betaald krijgt. Op een eerlijke manier je belastingformulier invullen. En geen zwart werk doen of zwart werk laten doen. Maar ook als je je auto verkoopt of inruilt. En je vertelt niet wat de verborgen gebreken zijn. Je doet alsof hij beter is dan in werkelijkheid is. Om een goede prijs te krijgen. Of hoe je je declaratie invult op je werk. Of de cashier die een fout maakt en je zegt niks. En er zijn zoveel dingen waar de verleiding er is om creatief met geld en met de waarheid om te gaan. Er zijn zoveel verleidingen en soms komen ze heel onverwachts. En word je door overrompeld. Maar het gaat erom wat er in je hart is. En om heilig te leven en ook om heilig te geven, hebben we echte genade nodig van Jezus. Uit onszelf kunnen we dat niet. En soms lijkt het wel eens heel aardig te gaan. Maar dan betrappen we ons erop dat Ananias en Safira er weer zijn. Die ons leven is binnengekomen. En het is God die het in ons doet, die ons heilig maakt. Maar tegelijkertijd zegt hij ook tegen ons, wees heilig, want ik ben heilig. Het is allebei waar. Het is God die ons heilig maakt, in Christus Jezus. En zijn wij die de opdracht hebben om heilig te leven en heilig te geven. Amen. Zullen we nog een moment stil zijn en zo samen bidden. Vader, ik dank u dat we toch telkens weer met vrijmoedigheid bij u mogen komen. Heer, we hebben u lief. En wat we geven, Heer God, willen we uit liefde geven. En dat het rein is, Heer. En we willen zo bidden, Heer God, dat u zo met uw genade echt in ons leven werkt. Als we ook zo naar deze geschiedenis kijken van David en van Ananias en Safira, Heer, dan weten we ook, het is ook in ons hart, Heere God. Heer, en dan zien we aan de ene kant, ja, dat u ons op zo'n hoge positie geplaatst hebt, dat u ons geheiligd en gereinigd hebt in Christus. En dat u het bent die het in ons leven doet en bewerkt. Maar aan de andere kant dat u tegen ons ook zegt van wees heilig, want ik ben heilig. Dat u ook wil dat we leven bij de positie waar u ons toe hebt geroepen. En ik wil u zo bidden dat u zo ook met uw licht ook zo in ons leven wil schijnen. En dat we zo weg mogen doen wat niet is tot uw eer. En ik bid zo, Heere God, dat u ons zo helpt om een liefde te geven. Maar dat onze gave ook echt heilig mag zijn. Vader, u bent de enige die dat kan bewerken in ons leven. En ik dank u ook, Heer, dat u ons kent en ziet en dat u ook weet wat we nodig hebben. En ik bid zo, Heere God, dat u ons zo daarin tegemoet komt. In de Heer Jezus Christus. Amen.